20, het tweede vers. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, allereerst uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 5, de versen 33 tot 37, en daarna uit Hebreeën 6, de versen 9 tot 20. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in antwoord erop zingen we Psalm 89, en daarvan het 15e vers: ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. We lezen dus Matteüs 5 vanaf vers 33, Hebreeën 6 vanaf vers 9. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 89, vers 15. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is: gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik, dat is Jezus, zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God, nog bij de aarde, omdat ze is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat ze is de stad des groten konings, nog bij uw hoofd zult gezweren, omdat ge niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat uw woord zijn ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit een boze. En dan lezen we verder in Hebreeën 6 vanaf vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat ge niet traag wordt, maar navolgers zijt dergene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo, langmoedig verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere schriftgedeelte gemeentes gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 37 van onze Heidelberger catechismus. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 37. Er wordt allereerst gevraagd, maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Nee. Want een rechte eedzweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Terwijl aan de avond van deze prachtige zondag de zon alweer naar de kim neigt en we er op die manier aan herinnerd worden dat al was het vandaag nog zomers, we toch dichter naar de herfst opschuiven, mogen we samenkomen in uw huis. Op die plaats waar gezongen mag worden dat sinds de zon der gerechtigheid aan de kim verschenen is, die zon nooit meer onder zal gaan. Want wie u kennen, voor hen wordt het nooit meer eeuwig nacht. O, dan kan het nog wel eens donker worden. Dan kunnen we nog wel eens het gevoel hebben dat we de nacht ingaan. En de gedachte hebben dat we door een nacht van smart en zorgen voortrekken. Er kan de roep klinken, wachter, wat is er van de morgen? De morgen is gekomen en het is nog nacht. Maar dat is toch de heerlijke vastheid van uw woord. Voor hen die de Heere Jezus Christus hebben leren kennen, wordt het nimmer, nimmer nacht. Omdat Hij leeft. En omdat in hem de zon van uw genade zo voluit is gaan schijnen. En omdat in hem de belofte er is. Dat aan de avond van de werelddag de nieuwe morgen zal aanbreken. En de eeuwige glans van uw genadige tegenwoordigheid uw volk zal overstralen als het mag wandelen in het eeuwige licht. Heren, wat een machtig perspectief is dat. Zo'n mooie dag als vandaag. En dat na al dat stormweer en al die plensbuien van de afgelopen week, we zouden hem willen vasthouden. Vooral ook als we eraan denken dat we toch op gaan schieten en dat het andere seizoen aanbreekt. Wij kunnen het niet. Straks gaat de zon onder en als we de kerk uitkomen, dan is het alweer bijna donker. Uw dag blijft. En zij die door u geroepen zijn uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, ze zullen in dat licht zich al de dag verblijden. Heren, geef dat we daar vanavond een indruk van mogen krijgen. Dat dat vanavond het geheim mag zijn van uw volk als het de kerk uitgaat. Dat dat het geheim mag zijn, ook als naar de wereld gerekend of naar het leven gerekend de avond en de nacht valt. De dag is aangebroken. De dag die zelfs door de dood niet meer kan worden doorbroken. Die zelfs in het graf geen einde vindt, maar dwars daar doorheen zijn volle uitbloei. Zegen ons vanavond, Heer, als we samen mogen luisteren. Sterk uw dienstknecht, geef hem opnieuw een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. Hij is en hij blijft in alles afhankelijk van u. En wilt u het zo maken dat we vanavond gezegend onderwijs mogen ontvangen. Onderwijs dat ons beschaamd maakt. Maar ook onderwijs dat ons verwachting geeft. Onderwijs dat geschikt is om ons aan de grond te houden, maar dat tegelijkertijd uitermate geschikt is om hoog op te geven van u en groot te denken en te spreken van u de eeuwige God, de onveranderlijke, de rotssteen wiens werk volkomen is. En welgelukzalig is het volk dat zijn levenshuis op die rots heeft leren bouwen. Heer, geef dat er vanavond, kon het zij nog bij mogen komen, die die begeerte in hun leven krijgen door de genade van uw Heilige Geest. En wilt u zo uw kerk ook vanavond bouwen en bewaren door deze dienst naar uw eigen belofte. Zegen ons hier in de kerk. Zegen ze die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. U kent ze allemaal. U weet ook van alle omstandigheden af, ook van degenen die later via de cassette meeluisteren. Heere, wilt u opzoeken, wilt u bezoeken met uw heil. Wilt u de vastigheden van u doen kennen wanneer alles in het leven dreigt te wankelen en te bezwijken. Zegen heel de gemeente. Ontferm u over hen die uiteindelijk bij u geen belang hebben. En die maar wat aanrommelen met uw dienst. En die denken dat het goed gaat als ze doen zoals ze zelf menen dat dat het beste is. Heere, wilt u nog bekerend in ons midden werken? En wilt u ze grijpen die ten dode wankelen? En wilt u ze grijpen die met wat uiterlijke godsdienst zich tevreden stellen en zich op de been proberen te houden? Wil ouderen voorbereiden voordat de nacht definitief valt? Wil jongeren in het hart grijpen, opdat ze voor de wereld bedorven u mogen dienen met een oprecht gemoed? Geef uw zegen aan heel de gemeente. En alle arbeid in de gemeente, het werk van het huisbezoek, dat in deze weken weer op gang komt, zegen de broeders die daar zoveel tijd in moeten steken en hun gezinnen, die wat dat betreft ook heel wat offers hebben te brengen. Zegent u de jongeren en de ouderen, de kleinen en de groten, ook de jeugd als de catechisaties weer beginnen en degenen die daar leiding aan mogen geven. Ontferm u, Heere, over heel de gemeente, over heel het kerkelijke leven. We denken aan onze eigen kerken, aan de theologische opleiding in Apeldoorn. We bidden u voor hoogleraren en studenten en allen die daar een plaats hebben. We bidden om uw zegen over alle arbeid die gedaan wordt ter voorbereiding op de eerste synodeweek die nu dichterbij komt. We vragen om bekwaamheid voor de broeders die de commissies bemannen. Om wijsheid voor de samenroepers en de rapporteurs, uw zegen over alles. Heer, ontferm u over heel uw kerk in dit land. Wilt u, kon het zijn, nog eens genade bijeenbrengen, wat naar uw woord en naar de gereformeerde belijdenis bijeen hoort. En wilt u zich ontfermen over uw kerk die in verwarring is, en waarin hoe langer hoe meer de afval dreigt toe te slaan, en waaruit hoe langer hoe meerderen afvallen omdat ze de wereld verkiezen boven uw dienst. Heren, wat zou het groot zijn als u nog eens een reformatie, een herleving onder ons zou willen schenken. U bent toch machtig om dat te doen. Zegen alle werk dat vanuit uw kerk geschiet. Denk aan uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt in de wereld van de islam en in de Chinese onmetelijke wereld. Wilt u zich ontfermen, Heren, over het werk dat geschiet onder Israël en bekeer uw oude bondsvolk. En denk aan hen die in de zending arbeiden en die door middel van het evangelisatiewerk van uw vervreemden terugzoeken te winnen voor u en voor uw machtige dienst. Wij bidden u voor ons land en voor ons volk, voor onze regering die denkt het zonder u af te kunnen, maar ze kunnen het niet, Heren. Laat uw kerk dan maar voor hen bidden. En laat uw kerk dan maar pleiten op uw barmhartigheid en op uw langmoedigheid. Ontferm u over de velen die door de wateroverlast getroffen zijn, in het bijzonder ook in het zuidwesten van ons land. En gedenk allen die daardoor zoveel grote zorgen hebben, dat ze zitten met de vraag, hoe kom ik hier nou nog weer bovenuit met mijn bedrijf en hoe kom ik hier doorheen? Ontferm u over een wereld in nood. Ontferm u over de wereld van de Verenigde Staten en de wereld van het onmetelijke Rusland. Ontferm u over een wereld die geteisterd wordt door honger en door geweld, door revolutie en door terreur. Ontferm u, barmhartige God, naar de grootheid van uw barmhartigheden en wil dwars door alles heen uw koninkrijk doen komen. En juist in de nood van de tijden, onder het geweld van de natuur en het gebulder van het oorlogsgeweld, zondaren op de knieën brengen, opdat ze, terwijl ze de dood voor ogen zien, het leven mogen vinden, daar waar het alleen maar te vinden is, in de grote Heere Jezus Christus. Hoor ons, Heere, niet om enige verdiensten van ons, maar alleen uit genade, om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. Wij zingen dan Psalm 15, de eerste vier versen. Psalm 15, vers 1 tot en met 4, terwijl u uw gaven de Heere wijdt. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 79, de versen 4 en 7. 79, vers 4 en vers 7 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, een paar maanden geleden zou u op het horen van de aankondiging dat het vanavond over de eed zou gaan, misschien wel met uw hoofd hebben geschud. En zou u hebben gezegd: dominee, wat haal je nou toch in de vrede aan, man? Een hele dienst apart preken over de eed, wat moet een mens daar nou mee? En als ik gezegd had: ja, maar u ziet dat toch wel, de catechismus die vraagt dat van me, en u hebt dat in mijn beroepsbrief zoveel jaar geleden al geschreven, dat u van mij verwachtte dat ik geen stukje van die catechismus over zou slaan. Dan zou er misschien wel een snuggere hier in de kerk zijn geweest die had gezegd: dominee, ik herinner me dat in het verleden die zondag van de eed wel eens meteen bij die van het derde gebod werd gepakt. Dat gebeurt immers wel vaker. 36 en 37 gaat allebei over het derde gebod. Het is de enige keer ook dat er over één gebod twee zondagen worden geschreven. Als je dat nou bij elkaar had gepakt, dan had je aan het einde van die vorige preek zo een paar opmerkingen kunnen maken en dan waren we klaar geweest. Want wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Wat moet een jong mens er nou mee die met een grote levensvragen worstelt en die in de kerk komt en die zegt: ik wil zo graag een antwoord hebben, en die hoort het gaat over die eed, die denkt: nou, daar zitten we dan weer. En wat moet een moederloze ziel in ons midden of aan de kerktelefoon ermee? Die denkt: ik wil zo graag een beetje bemoedigd worden, en die hoort dan het gaat over de eed. Daar heb ik vanavond natuurlijk niks van. Of iemand die rouw draagt, en die zijn er toch ook nogal wat in ons midden. Of die in grote zorgen verkeren, en die zijn er toch ook nogal wat in ons midden. Wat moet je nou met een zondag over de eed? Dat zou u een paar maanden geleden ongetwijfeld hebben gezegd. En als u het niet zei, omdat u vriendelijk bent en u zegt niet alles tegelijk, dan had u het misschien wel gedacht. Misschien dat u het op dit ogenblik nog wel denkt. Misschien dat iemand die het in het kerkblad heeft gelezen bij zichzelf heeft gedacht: zou ik nou eigenlijk wel naar de kerk gaan vanavond? Misschien vond u het wel moedig van mij dat ik het maar heel eerlijk in het kerkblad heb gezet. U kon het niet uitrekenen, want het was er weer een tijdje geleden. Ik had vanavond ook vrije stof kunnen behandelen. Dat is geen reclame. Het gaat over de eed. Daar vliegen de mensen toch niet op af dat dat een boodschap zal brengen waar een mens wat aan heeft en waar je van opkijkt. Je zou je kunnen indenken dat er wat mensen zijn die zeggen: als het hierover gaat, dan heb ik alle reden, dan heb ik alle recht om een heil letterlijk en figuurlijk ergens anders te zoeken. Maar nu ik er vanavond over preek, gemeente, aan het einde van de zomer van 1998, dan kunt u over deze zondag zeggen en denken wat u wilt, maar u kunt niet zeggen dat het niet actueel is. De boodschap van vanavond is brandend actueel geworden door die trieste ontwikkelingen die er zijn geweest in het leven van hem die de machtigste man van de wereld wordt genoemd, maar die juist vanwege deze dingen kon worden aangeduid door een Amerikaanse senator deze week voor de radio als een lame duck, een verlamde eend, die alleen nog maar wat fladderen kan totdat hij ergens neerstort. Bill Clinton. Lame duck. Maar kijk, gemeente, wij zijn natuurlijk geneigd om, als we aan die hele kwestie Clinton te denken, vooral denken aan al die vieze smerigheid die door bepaalde media, die er lust in hebben, over ons wordt uitgegoten. Door rioolsjournalisten die fijngevoeligheid hebben, die een betere zaak waardig is, maar die graag als varkens in de modder ronddazen. Maar als je het op de kepen bekijkt, dan zeg je: het ergste van wat Clinton gedaan heeft, dat is niet zijn zonde tegen het zevende gebod, dat is niet de seks, hoe smerig het allemaal ook is. En hoe triest het ook is wat zich heeft afgespeeld achter de muren van het Witte Huis daar in Washington. Maar het ergste wat Clinton op zijn geweten heeft, gemeente, dat is de zonde tegen het derde gebod. Dat is een mijn eed. En die Amerikaanse senator die ik deze week voor de radio hoorde toen hij geïnterviewd werd op een moment dat ik onderweg de radio aan had staan, die heeft gelijk, denk ik. Dat de reden is om hem af te zetten en dat een reden zou zijn voor hemzelf om zich terug te trekken. Dat hij mijn eed heeft gepleegd. Dat hij bedrog heeft gepleegd in zijn ede. En dat is voor u onverdraagbaar en dat is voor mij onverdraagbaar, maar voor zo iemand in zo'n positie, van wiens woorden zoveel afhangt in deze wereld, is dat uiteindelijk een onaanvaardbaar iets. En het zegt wat van de mentaliteit van de doorsnee Amerikaan, dat hij vanwege het feit dat het economisch goed gaat vandaag zegt: Clinton moet toch maar blijven, want mijn portemonnee die vaart er wel bij. U voelt wel aan, gemeente, dat we inderdaad midden in de realiteit en midden in de actualiteit zitten als we vanavond gaan luisteren naar de boodschap betreffende de eed. En er is alle reden om te luisteren. Niet, en laat dat heel duidelijk zijn op dit ogenblik, niet opdat we elkaar steden zouden aanreiken om die aan het einde van de dienst naar Bill Clinton te gooien. Maar veel meer opdat wij ons zouden schamen wanneer de Heere Jezus ons vanavond recht in de ogen kijkt. En zegt: als iemand van u op dit punt zonder zonde is, dan werpen die maar de eerste steen. We gaan samen nadenken, gemeente, over het schriftuurlijke spreken over de eed. En wij horen dan dat de catechismus ons bepaalt bij de noodzaak van de eed en de kracht van de eed en de troost van de eed. Het schriftuurlijke spreken over de eed bepaalt ons bij de noodzaak, de kracht en de troost van de eed. We gaan nemen, gemeente, dat u weet wat een eed is, maar voor alle duidelijkheid toch nog maar even een hele korte samenvatting. Wanneer iemand een bepaald ambt gaat bekleden, dan gebeurt het nogal eens een keer dat hij op het moment dat hij in dat ambt bevestigd wordt of geïnstalleerd ook een eed moet afleggen. Zoals bijvoorbeeld de president van de Verenigde Staten dat doet met één hand op de Bijbel. Als een teken dat dat machtigste rijk van deze wereld nog altijd een christelijke natie ten diepste wil zijn. Onze koningin heeft dat gedaan toen ze geïnstalleerd werd in het ambt van koningin der Nederlanden. Ministers worden ertoe geroepen, leden van de volksvertegenwoordiging, en dat maar niet alleen in de Staten-Generaal, maar ook in wat wij de lagere overheden noemen, de plaatselijke en de provinciale overheden. Wanneer je geroepen wordt tot een bepaalde leidinggevende functie in de krijgsmacht of in de rechterlijke macht, wanneer je in het ambt van medicus mag intreden of als verpleegkundige beëdigd wordt. Je wordt geroepen om onder ede te verklaren dat je trouw zult zijn aan de grondwet. Dat je trouw zult zijn aan de wetten die gelden voor dat bepaalde werk of in militaire dienst. Dat je trouw zult zijn aan het vaandel dat je dienen zult. Die eed die noemen wij de eed van trouw. En er is ook nog een ander soort eed, dat is de eed die een mens aflegt wanneer hij voor de rechter geroepen wordt om een verklaring af te leggen. En de rechter allereerst, voordat je de mond open doet: ik vraag van u, zult u de waarheid spreken en de volle waarheid en niets dan de waarheid? En ook dan wordt je gevraagd om een eed af te leggen, de eed van de waarheid, zo noemen we dat. Vandaar dat de catechismus die twee woorden ook gebruikt in de antwoorden. Om trouw en waarheid te bevestigen. Dat nodig is, dat heeft alles te maken met de zondeval. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij mensen in plaats van die God die de mond der waarheid is, de vader der leugenen zijn toegevallen. En dat wij nu uit hem zijn. Mensen die van huis uit een leugenachtige geest hebben, een onbetrouwbaar sujet zijn. En u weet ook hoe die eed plaatsvindt. Dan steekt iemand twee vingers in de lucht. Ik heb niet precies kunnen achterhalen wat het nou is. Mensen hebben daar allerlei verklaringen voor. Maar ik vind het mooist om bij die twee vingers te denken allereerst aan God. En in de tweede plaats aan degene die eed zweert zelf. En dan zegt hij zo waarlijk, helpe mij God almachtig. En wanneer zo iemand, gemeente, die onder ede beloofd heeft trouw te zullen zijn, die eed breekt, dan blijkt daaruit dus dat hij onbetrouwbaar is. En wanneer iemand die onder ede beloofd heeft de waarheid te spreken, dan blijkt dus dat hij gelogen heeft. Als hij de waarheid niet spreekt, en dat noemen wij mijn eed. Zoals Clinton zei, ik heb het niet gedaan, om tenslotte, toen hij er niet meer onderuit kon, te zeggen, I was wrong. En dat wordt heel hoog opgenomen, gemeente. Dat doen ze momenteel in de Amerikaanse Senaat, en dat gebeurt uiteindelijk op allerlei terreinen. Dat gebeurt wanneer een gezagsdrager onder ons mijn eed pleegt, wanneer iemand ontrouw wordt aan de eed die hij heeft uitgesproken. Er staan ook zware straffen op wanneer je voor de rechtbank onwaarheid hebt gesproken. Je bent in een bepaalde positie geplaatst en je hebt daar het vertrouwen geschonden. Je hebt dat beschaamd, je hebt voor de rechter dingen gezegd waardoor schuldigen werden vrijgesproken en onschuldigen werden gestraft. En je hebt daarmee mensen beschadigd. Dat is heel erg. Maar bovendien, gemeente, dat is de reden waarom we er in de kerk over na moeten denken. Wanneer iemand onder ede wordt gesteld, dan betekent dat zo iemand God erbij heeft geroepen als getuige. God, die het hart kent. God, die alles van ons weet, die door ons heen kijkt tot op de bodem van ons bestaan, die achter een godsdienstige voorgevel een goddeloos leven kent, achter vrome praat een zondige gedachtenwereld. Want dat is de eedgemeente. Je stelt je voor het aangezicht van de Heere en je zegt wat Psalm 139 zegt. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Gij kent van verre mijn gedachten. Gij zijt al mijn wegen gewend. En terwijl je je zo voor God stelt en God erbij aanroept en zegt, Heere, u die me kent, u weet dat het waar is wat ik zeg. U weet dat ik erachter sta en dat het mijn begeerte is om trouw te zijn tot de dood. Zeg ik tegelijkertijd, en als het anders is, Heere, dan mag u mij straffen. Mij straffen. Als ik ontrouw ben. Als ik leugen spreek. Ik denk, gemeente, dat u er wat van aanvoelt vanavond. Dat is nogal wat. En u begrijpt tegelijkertijd ook waarom over de eed gesproken wordt in verband met het derde gebod. Want het gaat om het aanroepen van de naam en over die naam gaat het immers in het derde gebod. Gods naam aanroepen, eed zweren, gemeente, dat is bidden. Want daarom begrijpt u ook dat iemand die niet in God gelooft, die kun je ook niet vragen om een eed af te leggen. En die doet het vandaag ook niet meer. En dat maak je in ons seculariserende Nederland hoe langer hoe vaker mee. Dat iemand niet meer zegt, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar dat iemand zegt, dat beloof ik. En dan zijn er mensen, dan zijn er zelfs kerkmensen die zeggen, nou ja, dat kan ook. En dat is ook eerlijk. Het is eerlijker dat je God er niet bij roept als je niet in hem gelooft, dan dat je dat wel doet. En het is toch eigenlijk hetzelfde? Gemeente, het is helemaal niet hetzelfde. Helemaal niet. Als dat hetzelfde zou zijn als de belofte van een mens, hetzelfde zou zijn als een eed waarin je biddend God erbij roept. Waarom zou je dan eed zweren, gemeente? Dat is juist het probleem, dat je op de belofte van een mens niet aankan. Dat is juist het probleem, dat wij leven in een verleugende wereld. Dat wij geboren zijn uit de vader der leugenen. En dat wij mensen die beloften zo gemakkelijk breken. En als er geen God is, dan is er geen instantie boven je die daar wat van zal zeggen. Dat is juist het probleem dat hier op de achtergrond speelt, gemeente. God is waarachtig, maar de mens is leugenachtig. U kent dat toch wel? Dan kom je bij iemand en zegt, je had het toch beloofd? Die ander haalt de schouders op en zegt, nou ja... Mens belooft toch wel eens een keertje wat. Met andere woorden, wat geeft dat nou als je je belofte niet houdt? Of misschien zeg je dan heel, heel simpel, nou ja, sorry hoor, maar ik had er echt niet meer aan gedacht. Spijt me voor je, maar nou is het denk ik zo. Moet je nou eens indenken, gemeente, dat je op die manier geregeerd werd door mensen die wel wat beloven, maar die niet echt geloven. Ik denk dat het grootste deel van de ministerraad, ik heb dat niet nagegaan, maar ik denk dat het grootste deel van de ministerraad de eed niet meer heeft afgelegd. En als ze het wel gedaan hebben, dan hebben ze dat gedaan uit een bepaalde traditie. De meesten hebben wat beloofd, moet u zich indenken, daar worden wij nou door geregeerd. Dat is geen wonder als het in Nederland niet goed gaat. Ja, economisch gaat het nog goed. Maar verder, als mensen alleen maar wat beloven, dan zie je toch vandaag in de medische wereld, er zijn wat een ouderen, zeker in het westen van ons land, die zijn er doodsbenauwd voor dat ze op een gegeven ogenblik naar het ziekenhuis moeten. Want als ze maar iets zeggen wat erop lijkt, dan zijn er al mensen die zeggen van, oh, die wil graag dood, die moet maar een spuitje geven. En dan kom je bij de euthanasie terecht. En dan is het misschien niet eens altijd zo bedoeld, maar mensen vertrouwen het niet meer omdat de eed niet meer wordt afgelegd. Zoals het in het paradijs al fout ging, gemeente, toen de mens God er niet meer bij riep, maar op eigen houtje beslissingen nam. Zo is het vandaag de dag nog. Het is een teken van de secularisatie dat in ons land steeds minder de eed wordt afgelegd. Hoe dan ook, gemeente, maar u merkt op die manier wel dat het ook nog in dat opzicht actueel onderwijs is dat vanavond onze aandacht vraagt. Want het gaat heel nadrukkelijk over de plaats van de christen in de samenleving. Alleen dan kan ik me indenken dat er iemand is die zegt, ja dominee, maar toen die catechismus geschreven werd, toen was Bill Clinton nog niet geboren. En toen die catechismus geschreven werd, toen was de situatie in ons land nog niet zoals die vandaag is. Waarom nou met zoveel nadruk een hele aparte zondag over de eed? Waarom alleen bij dit gebod een extra zondag, terwijl wij het vandaag zouden verwachten? Bijvoorbeeld bij het zesde gebod over euthanasie en abortus en versterving en noem al die actuele onderwerpen maar op, die ons heel persoonlijk zomaar ineens kunnen raken tot in het diepste van ons bestaan, of bij het zevende gebod met al die problemen rondom de verwording op het gebied van de seksualiteit. Gemeente, op de achtergrond van deze zondag staat uiteindelijk een historische situatie. Misschien weet u het, misschien weet u het ook niet, maar de reformatoren, de mensen van de kerkhervorming, die hadden in de 16e eeuw te strijden, niet alleen op het front van de Rooms-Katholieken. Daar hadden ze ook mee te stellen en dat weet u wel, we hebben straks weer hervormingsdag. En de catechismus die herinnert eraan als er gesproken wordt over de paapse mis als een vervloekte afgoderij. En als er gesproken wordt over de ziel van de gelovige die terstond na het sterven tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. Waarmee de leer van het vage vuur wordt afgewezen. En als de Heere Jezus een volkomen zaligmaker wordt genoemd. En daarmee bestreden wordt de gedachte van Rome dat er naast het werk van Christus ook nog iets van onze eigen werken en van de verdiensten van de heiligen moet worden. Betrokken. Maar de reformatoren hadden ook te strijden tegen de dopersen of de wederdopers. En daar hebben ze altijd wat meer moeite mee gehad, omdat die dopersen in dat opzicht broeders waren, dat ze ook vervolgd werden, nog erger dan de reformatorisch gezinden. Maar de kerkhervormers hebben toch in de opvatting van die dopersen van Menno Simons, en dan had je een leidelijke doper, maar ook van de radicale dopers als Münzer in Duitsland, die hebben toch gezien dat dat ook een geweldig gevaar vormde voor de kerk van alle eeuwen. En waarom? Ik kan daar natuurlijk niet al te uitgebreid op ingaan, maar als ik het nou mag samenvatten, die dopersen die maakten van de Bijbel een tekstenboek. Zoals je dat vandaag nog tegenkomt in de kring van de dopersen. In de evangelische kringen die tegen de kinderdoop zijn, in de pinksterkringen. Dat geloven ze met ons en dat verbindt ons vandaag aan hen. En daarom kunnen we soms dingen samen doen dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods woord is. En tegen de giftige opvattingen van kuiters vinden we daarin een bondgenot. Maar terwijl zij en zij allebei zeggen dat de Bijbel Gods woord is, zien wij dat woord in zijn verband. En zien we die teksten in hun context staan. Terwijl de dopersen de teksten uit hun verband haalden. En zomaar een stukje van de Bijbel een apart leven lieten leiden. Vandaar dat ze ook tot de conclusie kwamen dat de kinderdoop niet Bijbels is. Ze zetten de staat immers in de Bijbel, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Nou, een klein kind kan niet geloven, dus de kinderdoop die is niet terecht. Weg. En dat er in de Bijbel nog wel wat meer staat dan die ene tekst, dat werd dan op dat moment vergeten. Maar daardoor kwam het dat die dopersen ook een geweldig probleem hadden met de eed. Die mensen die lazen net als de reformatorischen bijvoorbeeld de bergrede, waaruit we vanavond ook gelezen hebben. En die lazen daarin dat Jezus heeft gezegd, ge hebt gehoord dat dat de ouden gezegd is, ge zult de eed niet breken, maar de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert, zul ik niet. Wat zet in die dopersen? Probeer daar nou maar eens aan te tornen. Dat is toch zo duidelijk als het maar kan, ganselijk niet, helemaal niet en nooit. En bovendien schreef Jacobus, de broeder des Heren, in het vijfde hoofdstuk van zijn algemene zendbrief, voor alle dingen, mijn broeder, zweert niet. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en uw nee zij nee, opdat gij niet in een oordeel valt. Nou, zeg nou zelf, gemeente, dat is toch hele duidelijke taal? Ganselijk niet zweren. En als je het wel doet, dan zweer je jezelf een oordeel, zoals mensen zich bij het avondmaal een oordeel kunnen eten en drinken. Alleen, en wat vergaten die dopersen die tekst uit hun verband pakten en die daarmee aan de haal gingen, die vergaten dat je in het Oude Testament Abraham tegenkomt, die tegen zijn knecht Eliezer zegt, voordat jij op pad gaat om een vrouw voor mijn zoon te zoeken, je zal zweren dat je er eentje uit de familie haalt. En Jacob die een verbond sluit met zijn schoonvader Laban die hem achterna zit. En die zweert bij de vrezen van Isaac. En David en Jonathan die afscheid van elkaar nemen voor het leven en die een verbond sluiten onder ede. Waarbij David Jonathan zweert dat hij wanneer hij koning geworden is, weldadigheid zal bewijzen aan het nageslacht van Saul. En wat er allemaal in de psalmen over de eed staat, gemeente, dat hoef ik u niet te vertellen, want daar hebben we samen het een en ander van gezongen en er zijn meer voorbeelden te vinden. Ja, zegt u, maar dat zullen die dopers er wel mee eens zijn, want de Heere Jezus die zegt immers, hebt gehoord dat dat de oude gezegd is, maar ik, zegt u, er is een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament op dit punt. Nou gemeente, dan kijken we naar het Nieuwe Testament en daar komen we Paulus tegen. Ook niet de eerste, de beste, zegt nou zelf. En die Paulus die schrijft op een gegeven ogenblik, ik betuig bij God. Dat is een eed, God erbij roepen. En in de openbaring kom je een engel uit de hemel tegen met het eeuwige evangelie. En van die engel lezen wij, zwoer bij dien die eeuwig leeft. Dus in het Nieuwe Testament mag het ook. De getuigenissen vanuit het Oude en het Nieuwe Testament zijn ernaar. En de catechismus wijst daarop. Maar wat voor ons het einde van alle tegenspraak is, gemeente, dat is dat de Heere Jezus gezworen heeft. Namelijk toen hij voor Caiaphas stond er in de hof. Toen al die valse getuigen daar kwamen om tegen hem te getuigen en er waren geen twee die hetzelfde zeiden en die hele rechtszaak die liep aan alle kanten vast. En toen stond op een gegeven ogenblik Caiaphas op ten einde raad en hij zei tegen Jezus, ik bezweer u bij God die leeft. Zijt gij de Zoon van God? En wat zegt de Heer Jezus dan? Zegt de Heer Jezus dan, ik mag niet zweren, dat heeft God gezegd. Nee, dan zegt de Heer Jezus, gij hebt het gezegd. Dan neemt hij dat woord van Caiaphas over, dan zweert hij. En zo wordt het duidelijk, gemeente, dat wanneer de Heer Jezus zegt dat we ganselijk niet zullen zweren, dat dat niet gericht is tegen de eed als zodanig en dat dat niet gericht is tegen het godzalig eed zweren. Waar heeft het dan wel mee te maken? Met de praktijk van de Joden in die tijd, want de Joden die waren in die tijd slim. Zijn wij vandaag ook hoor als het om godsdienstige dingen gaat. En wat deden de Joden? Die zwoeren nogal eens een keer. Dan ze zomaar voor de mond liggen, dat gebeurde zomaar automatisch in de omgang met elkaar. Alleen voor één ding keken ze wel uit, ze zwoeren niet bij de God van hemel en van aarde. Waar zwoeren ze dan bij de hemel? Nou ja, die stort zomaar niet in. En bij de aarde en bij de tempel in Jeruzalem en bij de stad van de grote koning. Of bij de baard van Abraham. Ja, dat zijn allemaal dingen die niks doen, maar de Heere Jezus zegt, die hemel, daar woont God zelf en de aarde, dat is de voetbank van zijn voeten en de Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning. Daar zwoeren die Joden bij en ze dachten dat je dan straffeloos de eed wel weer kon breken als het je uitkwam. Tegen dat zweren, dat zomaar zweren in het intermenselijke verkeer, als het om zaken en om handel en weet ik wat allemaal gaat, en waarbij je zomaar een beroep doet op andere instanties behalve op God, daartegen, zegt de Heere Jezus, zweert ganselijk niet. Uw ja, zij ja, uw nee, zij nee. Is dat nou alleen maar een praktijk van de Joden in die tijd geweest, gemeente? Herkent u daar toch niet wat van, ook in onze samenleving? Mensen die op een gegeven ogenblik hun woorden kracht bijzetten. En als je over krachttermen gaat spreken, dan spreek je natuurlijk al gauw woorden die op de preekstoel niet thuis horen, maar ik noem ze nou toch maar even. Ik mag doodvallen als het niet waar is, zeggen mensen dan. En vroeger in mijn jeugd in Elburg was dat onder de jongeren en niet alleen onder de jongeren als ik me goed herinner. Nogal eens een gewoonte, misschien is die er hier ook wel. Dat dan op een gegeven ogenblik dat gebaar werd gemaakt van twee vingers langs de keel. En vervolgens omhoog, mijn kop eraf als het niet waar is. Op mijn woord van eer, zegt iemand. Ik durf het wel te zweren. Kijk, en daarvan zegt de Heere Jezus, nou dat mag niet en het werkt ook niet, gemeente. Een gelovige is iemand die geen krachttermen nodig heeft. En bovendien kijkt u het maar na, gemeente. Op het moment dat iemand krachttermen gaat gebruiken. Op het moment dat iemand wel 10 keer tegen je zegt. Ik ben eerlijk hoor, eerlijk waar. Nou, op dat moment moet er een rood lampje gaan branden. En moet je je gaan afvragen, is het allemaal wel zo eerlijk? Want waarom zegt iemand dat wel 100 keer achter elkaar? De Heere Jezus zegt, een gelovige is iemand die geen krachttermen nodig heeft. Omdat hij door God waargemaakt. Ja zegt en dan is het ja. En nee zegt en dan is het nee. En dan weet een mens tenminste waar hij aan toe is. Want wees nou maar eerlijk, gemeente. Wat is er nou een grotere ramp voor kinderen dan wanneer een vader en een moeder eerst een poosje ja zeggen. En als ze maar lang genoeg zeuren, dan zeggen ze wel een keer nee. Of andersom. Dan weten ze niet meer waar ze aan toe zijn. En dan gaan ze zelf de dienst tenslotte maar uitmaken. Alleen, zegt de catechismus, als de overheid of de nood het vordert. Uw ja, ja, uw nee, nee. Gemeente, praktisch onderwijs. Zijn wij daaraan te herkennen? Blijkt daaruit dat we ons onderscheiden van de wereld. Merk je dat op de markt, of je met een gelovige koopman te maken hebt of met een ongelovige koopman? We hadden vroeger in de winkel ook wel eens, ik weet er wat dat betreft alles van. Mevrouw, is die vis vers? Och, die komt net uit zee, meneer. En dan ligt ze al een week in de koelkast. En dan gaat het nog wel. Maar ik ben niet eerlijk. Dat brood staat vers. Man komt zo van de bakker. Het is nou net niet warm meer. Maar je had er al een paar dagen overgehouden. Je denkt, ik moet toch maar zien dat ik er vanaf kom. Kleinigheidje zegt u. Uw ja zei ja, uw nee zei nee. En ik denk dat de koopman van wie de mensen ontdekken, je kan ervan op aan. Mijn vrouw die zegt er wel eens een keer, dan komt ze van de markt en dan zegt ze, ik ben bij die koopman geweest. En ik heb gevraagd, die pruimen zijn die zoet? Nou, als de man er vanaf wil, dan zegt hij ja. Maar dan is hij van mijn vrouw ook af, want die komt de volgende keer als ze zuur zijn nooit meer terug. Maar als hij dan zegt, nee, dan moet u deze maar niet nemen. Kan je zeggen, waarom liggen ze dan op de kraam? Nou, misschien is er een ander die wel zure pruimen lust. Maar dan zegt hij, die moet u maar niet nemen. Ik verkoop graag wat, maar als u het zo wil hebben, dan geef ik het u liever maar niet mee. Heel praktisch onderwijs, gemeente. In de praktijk van het leven van elke dag, en zeker voor mensen die nogal eens een keer wat met de markt te maken hebben en met de handel. Dat hadden de Joden ook. Het zijn ook handelslui geweest. Juist op dat punt is nogal eens bekering nodig. Psalm 15 zegt, heeft iemand gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij het niet. Ik heb het je beloofd voor zoveel. Het heeft me achteraf meer gekost, maar je krijgt het voor zoveel. Dat is nou reclame voor de Heere Jezus, gemeente. Dat de mensen zeggen, kijk, dat is er eentje van zijn volk en daar kan je van op aan. Ik heb dat vanmorgen ook verteld, toen ik in Zeeland stond, in mijn eerste gemeente, toen was er daar ergens in de buurt op een ander eiland. Een plaats die, zoals dat genoemd wordt, nogal zwaar op de hand was. Ik hou niet van die uitdrukking. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die mij ook zwaar vinden, misschien ook wel in ons eigen midden. En dat zei dan zo, maar wat was het probleem? Dat de mensen zeiden, ze praten zo vroom, maar je kan er beter maar geen zaken mee doen, want ze bedriegen je waar je bij staat. En dat zal wel wat algemeen zijn geweest. Maar het feit dat een bepaalde plaats die naam kan krijgen, in die combinatie van een strenge godsdienst, wat is dat een anti-reclame voor de zaak van de Heere? Er is maar één reden, gemeente, waarom een mens een belofte mag breken. En dat is als het houden van de belofte nog erger is dan het breken ervan. Herodes beloofde aan zijn stiefdochter toen ze zo fraai gedanst had en hij er van ondersteboven was. Een van de duidelijkste voorbeelden van de Bijbel, dat dansen niet onschuldig is, maar dat dansen in elk geval mannen het hoofd op hol jaagt. Toen zei Herodes tegen zijn stiefdochter, je mag alles van me vragen, al is het de helft van mijn koninkrijk. En toen kwam ze ingefluisterd door de verdorven schoon, door de verdorven moeder. Dan wil ik het hoofd van Johannes de Doper. En als Herodes nou een kerel was geweest, had hij op dat moment gezegd nee. En dan was hij maar afgegaan voor dat dronken gezelschap van zijn vriendjes en van de rijksgroten die om hem heen zaten om zijn verjaardag te vieren. Dan had hij maar schade geleden. Dan had ze maar gezegd, moet je nou zien, dat durft hij niet, hij maakt zijn woorden niet waar. Maar dan was Herodes bewaard gebleven voor die afschuwelijke zonde van de moord op de voorloper van Christus. Die hem verder zijn leven lang heeft achtervolgd. Tot in de verschrikkelijkste nachtmerries toe. En hoe zit het nou met de eden in de kerk? Want we zijn tenslotte vanavond in de kerk. Ja, zegt iemand, maar in de kerk, daar zweren we toch niet. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat iemand de vingers opstak. Nee, gemeente, dat hoeft ook niet. In de kerk hoeft u de vingers niet op te steken en hoeft u God er niet bij te roepen. Want als we in de kerk komen en de Bijbel die ligt hier open en we hebben ze samen beleden, onze hulp is in de naam van de Heere, dan hebben we de Heere erbij geroepen. Wij zijn hier in de tegenwoordigheid van de levende God. Naar zijn belofte is God in ons midden, gemeente. Het waren te wensen dat we dat eens wat meer beseften. Zowel wanneer we onze plaats leeglaten als wanneer we onze plaats innemen. Dat we hier voor Gods aangezicht komen. Maar dat betekent, gemeente, dat alle belofte die je in de kerk uitspreekt is een eed. Elke belofte die je uitspreekt in een psalm, denk er eens bij na wat je zingt, want je zingt het voor Gods aangezicht. En denkt u vooral aan de ja-woorden die in de kerk worden gesproken. Het ja-woord bij het belijdenis doen. Er zijn er heel wat onder ons die dat ja-woord een keer hebben uitgesproken, korter of langer geleden. Er zijn er onder ons die er zich op voorbereiden om dat te doen. Ach, soms zijn we zo onder de indruk dat het voor mensen nauwelijks hoorbaar is, maar dat is niet het belangrijkste. Al is het wel fijn als de mensen het ook kunnen horen, die mogen het ook horen. Maar als je in de kerk belijdenis doet en je zegt ja, dan zeg je dat tegen God. Dan sta je op dat moment voor de heilige troon van God en onder de heilige ogen van God. Die je hart kent en doorgrondt en die alles van je weet. En die zegt, ik houd je eraan. En je mag er immers aan gehouden worden. En eerlijk gemeente, dan huiver ik wel eens een keer, want al die mensen die belijdenis hebben gedaan in ons midden, die hebben beloofd trouw te zijn in de dienst van de Heere. Onder andere hebben ze beloofd dat ze elke zondag, als ze niet ziek waren, niet hoefden op te passen, ze 2 keer naar de kerk zouden gaan. Dat betekent dat iedereen die thuis zit vanavond, zonder dat hij een reden heeft om thuis te blijven, dat hij bezig is mijn eten plegen. Dat hij demonstreert dat hij een onbetrouwbare is. En wat een schade veroorzaakt dat. Zoals de ontrouw en de mijneed van Clinton schade veroorzaakt in het groot. Zo is het met vaders en moeders in het midden van de gemeente. En toen wij belijdenis deden, gemeente, toen verklaarden we begeerig te zijn om avondmaal te vieren. Nee, wij laten de mensen niet beloven om avondmaal te vieren. We zeggen, dat kan niet. Het moet niet zo worden dat mensen zeggen, ik heb belijdenis gedaan en dus vier ik avondmaal en je rent maar gauw even naar voren. Al is het een zegen als iemand op goede gronden het ene aan het andere mag verbinden. Maar je verklaart wel dat er een begeerte is. Moet je eens indenken wat er gebeurt als zo iemand die dat gezegd heeft op de avondmaalzondag thuis blijft zitten of uitwijkt naar ergens anders. Dan kun je het toch onmogelijk waarmaken. Als er toch een begeerte is, dan zit je toch in de kerk. En dan zit je daar toch met een biddend hart. Heren, wilt u me nou maar te sterk worden en wilt u me nou maar door uw woord en geest de vrijmoedigheid geven? Moet je eens indenken, gemeente. Hebben gezegd, God mogen mij straffen. Dan blijven mensen zomaar thuis. En als de ouderlingen er dan wat over zeggen, en dan moeten ze er wat over zeggen. Dan zeggen ze, nou ja, Ik heb aan één keer genoeg. En denk u eens aan de eed die is afgelegd bij de huwelijksbevestiging. Wat hebben we daar beloofd? Daar hebben we beloofd dat we onszelf met ons huwelijk en met ons toekomstige gezin, als God ons dat geven zal, willen brengen onder de heerschappij van koning Jezus. En dat van ons huwelijk mag gelden wat moeder Maria op de bruiloft in Cana zei. Al wat hij u zal zeggen, doet dat. Moet je indenken dat er na die bruiloft en na die huwelijksbevestiging in de kerk, dat mensen plechtig ja hebben gezegd. Dus 's avonds een bruiloft is waar een christenmens huilend bij wegloopt en waar de Heere Jezus Christus niet bij kan zijn. God mogen mij straffen, heb u gezegd. Moet je over denken. Ook de manier waarop we er met onze kinderen over praten. En als het gaat om het leven als getrouwd. Elkaar bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. En het eeuwige leven. Er zijn er nogal wat onder ons, broeders en vooral ook zusters, die nog wel getrouwd zijn, maar die soms op een vertrouwelijk moment zeggen, dominee, ik sta er wel helemaal alleen voor. En de ander maakt er zich ook geen moment druk om. Moet je eens indenken. Wat het dan betekent als je ontrouw wordt en met een ander er vandoor gaat. Dan kun je op geen enkele manier ooit recht krijgen. Of denkt u eens aan de eed die is afgelegd toen u uw kind liet dopen. En als ik u zeg, dan zeg ik meteen, daar hoor ik zelf ook bij. Onder ede hebben we verklaard, dit kind is in Christus geheiligd. En wat betekent dat? Afgezonderd van de wereld. Onder ede. Dat we onze kinderen een opvoeding zullen geven, waardoor ze van de wereld afgezonderd worden. Niet omdat die kinderen anders zijn, dat is juist het grote probleem. Ze krijgen van ons een hart mee dat door en door werelds is. Hij zegt wel, ik hou ze apart. Dan ga je niet met je kinderen naar de kermis. En dan ga je niet met je kinderen naar het circus. En dan ga je niet met je kinderen op dansles. En dan ga je niet met je kinderen naar Rijp en Groen kijken. Thuis achter de televisie, de bioscoop in huis. Dat kan dan toch niet. Je hebt het gezworen. Je hebt gezegd, God mogen mij straffen. Je hebt om de oordelen van God over jezelf geroepen als je het anders zou doen. En dan heeft dat ook alles te maken met de schoolkeuze. En dan zul je daarop toezien en dan gaat het geestelijk gehalte van het onderwijs je zo ter harte. Als het dan gaat om de bevestiging in het ambt. We hebben beloofd te ijveren voor de dienst des Heren en te waken over de aangenomen leer en de wacht te betrekken bij de prediking. Beloofd om voorbeelden te zijn voor de kudde. Doet u dat, broeders? En dan vraag ik dubbel en dwars aan de ouderlingen en aan mezelf driedubbel en dwars. Waken wij over de prediking dat de gemeente niet een rat voor de ogen krijgt gedraaid? Nog naar de ene, nog naar de andere kant. Dat heb u beloofd en u hebt gezegd, God mogen mij straffen. En weet u wat de grootste ramp voor een gemeente is? Als er ouders zijn die alles maar toedekken van hun kinderen. Zoals Eli dat deed, die keek zijn jongens niet boos aan zelfs. En u weet waar het op uitgelopen is. En als je ouderlingen hebt die alles maar toedekken en die zeggen het valt wel mee. Dat is een ramp voor de gemeente. Want dan zeilt het een kant op gemeente. Waarvan je moet zeggen, dat is niet de weg die de Heere wijst. Broeders die zeggen, ach, net als Eli, mijn jongen, ga maar weer slapen hoor. Maar begrijpt u nou waarom de kerkenraad zich druk maakt? Er wordt wel eens een keer naar gevraagd, er wordt wel eens een keer met een scheef oog naar gekeken. Wie ze toelaat tot belijdenis doen, wie ze toelaat tot de kerkelijke huwelijksbevestiging, welke ouders ze toelaat tot de doop. hebben beloofd, gemeente. En God, die het beste met ons voor heeft. Er is in dit opzicht niemand die het zwaarder heeft dan een kerkenraadslid, want die hebben de meeste beloften afgelegd voor ons allemaal. Ze hebben allemaal het beloofd bij het belijdenis doen. En de meesten hebben het beloofd toen ze trouwden. En de meesten hebben het opnieuw beloofd toen ze een kind kregen. En we hebben het allemaal weer beloofd toen we in het ambt bevestigd werden. Hoe vaak per week bidt u voor ons? Dat we getrouw bevonden zullen worden. Er staat in een van de ramen uitgebeeld als die waken over uw zielen. Dat we dat inderdaad zullen doen. Begrijpt u het nou? En wees u er nou alstublieft maar blij om. Want waarom zeggen wij op een gegeven ogenblik tegen een stel, u moet uw kind zo niet laten dopen? Om ze dwars te zitten. Om ze een schop te geven. Gemeente, om ze te bewaren voor die mijn eet. Om ze ervoor te bewaren dat ze liegen voor Gods aangezicht. Misschien dat we toch een beetje onrustig worden op dit ogenblik. En als u het niet wordt, ik word het onder dat preken wel. En misschien dat het u wat heet onder de voeten wordt. Misschien dat er op dit ogenblik dan een jongere is die zegt, nou maar dan doe ik toch zeker geen belijdenis. Ik kijk wel uit, dan kan ik ook geen mijnheid plegen. En dan trouw ik toch zeker niet in de kerk. Ik kijk wel uit en dan laat ik mijn kinderen maar niet op. Dan moeten ze later zelf maar kiezen. Maar dan zegt u ook wat. Als u geen belijdenis doet, dan zegt u geen, nee, geen ja tegen God en dan zegt u dus nee. En als je niet voor de Heere knielt op de trouwdag, dan zeg je, Heere, we hebben de zegen van u er niet bij nodig. En als je je kind niet ten doop houdt, dan zeg je, Heere, ik heb geen belang bij uw machtige belofte in het leven van mijn kind. Moeten we nou vanavond niet met z'n allen zeggen, Heere, we hebben het niet goed gedaan. En met z'n allen ons verootmoedigen en zeggen, Heere, we hebben zoveel niet gedaan. Voor Gods aangezicht zijn we schuldig en er zijn geen verontschuldigingen. Maar kijk gemeente, juist als we zo ver zijn gekomen, dan mag ik zeggen dat er in die eed ook een geweldige troost ligt. Want ook deze zondag behoort bij het onderwijs van het troostboek van de kerk, de catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Die wordt ook gevonden in de eed. Allereerst omdat die eed een gebed is. Want wat zeg je als je een eed aflegt? Dan zeg je zo waarlijk, help mij God almachtig. Dan staat er zo'n verlegen mensenkind dat zegt, Heere, daar komt bij mij niks van terecht als u het niet doet. Kom mij te hulp, Heere. U kent mijn hart, doorgrond. Ken mijn hart. Als er bij mij een schadelijke weg is, leid me dan in de eeuwige weg. Kijk, dan staan we niet op onze achterste benen meer bij deze boodschap. En dan steigeren we niet meer tegen deze prediking, gemeente. En dan raken we aan de grond en dan zeggen we, Heere, de grond me maar. Want als ik mijn eigen hart een beetje leer kennen, dan ontdek ik pas dat ik het nog maar half ken. En dat mijn hart zo arglistig is. En doet u me toch met vaste schreden de weg der zaligheid te betreden. En dan zeg je dat op de belijdeniszondag. En dan zeg je dat op de trouwdag. En dan zeg je dat bij de doop van je kind. En dan zeg je dat daarna telkens weer. Als je de Heere je eden wilt houden. Heere, ik sta onder ede voor uw aangezicht. U ziet me en u kent me. En mijn zwakheid valt hem niet tegen. Maar hij zegt, vraag maar. Help me. U zegt, zou de Heere dan naar zo'n mijnedige, naar zo'n ontrouwe schuldige willen luisteren? Dit evangelie wijst ons op de Heere Jezus Christus. Hij is de grondgemeente voor het verhoren van het eedgebed, waarbij ik een beroep doe op zijn naam. Ik herinner er u nog aan dat Christus een eed aflegde toen hij stond voor Caiaphas. Ik zweer dat ik ben de Zoon van God. En toen sprak hij geen onwaarheid, toen sprak hij de waarheid en niets dan de waarheid. Als Kuit het gelijk heeft, dan heeft Jezus op dat ogenblik een meineed gepleegd. Maar het was de mond der waarheid die zei, dat ben ik. De Zoon van de levende God. En toen werd hij ter dood veroordeeld. Hij onschuldig voor schuldige mijn edigen. En hij is er nou de garantie van, gemeente, dat de Heere zijn eden houdt. Dat alle beloften Gods in hem ja zijn. Ja, zegt u, maar voor wie? Nou, dan moet u nog eens even letten op die geschiedenis in de hof van Caiaphas. Dan staat de Heere Jezus daar. En hij staat daar zijn eed te zweren. Gij hebt het gezegd. Zo waarachtig als de Heere leeft, ik ben Gods zoon. En op datzelfde ogenblik staat er nog eentje een eed te zweren. Dat weet u, hè? Daar in de voorhof, Petrus. Onderheden, ik ken die mens niet. Dat is mijn eed. Want ik kende hem wel. Dat is mijn eed. Dat is geestelijke echtbreuk. God moge mij straffen als ik hem ken, stond Petrus daar te zweren. En dan draait de Heere Jezus zich om en dan kijkt de Heere Jezus hem aan. Hij kan op dat moment niks zeggen, maar zijn ogen spreken boekdelen. En wat zeggen zijn ogen? Mannetje, ik kom je nog wel een keer tegen en dan pak ik je. Dat zouden wij doen, hè? Zo'n verrader, dan pak ik je. Dat zegt Jezus niet. Zijn ogen kijken Petrus aan. Hij zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. En met die koorden als eeuwigheidskabels houd ik je vast. Al hang je op dit ogenblik boven de afgrond van de hel. Ik laat je niet los. Dat is het. Voor zulken gaat hij de dood in, om verzoening te doen over de zonde, ook van de meineed. U zegt als één voorbeeld, er staan er meer in de Bijbel, Psalm 89, we hebben ervan gezongen, tegenover het huis van David, en daar is een heleboel slechts van te vertellen. Wat zegt God tegen dat huis van David, dat dwaas en wrevelig overtreedt? Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo aan mijn woord misleid. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. Nog een voorbeeld. In de profeet Jesaja ontmoeten we de Heer in de confrontatie met het volk Israël dat door zijn eigen schuld in ballingschap is gebracht. En dat het verdiend had om eeuwig buiten God om te zwerven en met Babel om te komen. En wat zegt de Heer tegen dat volk? Dit zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Al zo heb ik gezworen. Dat ik nooit meer op uw toornen nog u schelden zal. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Spreekt de Heere uw ontfermer. Dat is het diepste evangelie van de eedgemeente. God die niet liegen kan, zweert ook. En dat hoeft de Heere niet te doen. Want de Heer is nog nooit op een leugen betrapt. Dat kan hij niet eens, gemeente. God kan alles, maar hij kan niet liegen. Maar wat doet God? Hij zweert. Omdat hij rekening houdt met onze zwakheid om te geloven. Omdat hij rekening houdt met die arglistigheid van ons hart. En hij zweert bij zichzelf omdat er niemand boven hem is. Hij zweert bij zijn eigen heiligheid. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert. En leeft. God steekt hem met eerbied gesproken de vingers bij omhoog. Ik heb geen lust in de dood. Als je sterft, dan is dat omdat je er zelf lust in hebt gehad. Onbegrijpelijk. Mens die lust heeft in zijn eigen ondergang. En soms ook nog van zijn kinderen erbij. God die zweert bij de doop. De Vader die verzorging belooft. En de Zoon die verzoening belooft. En de Geest die vernieuwing belooft. Nee, het wordt je niet op een kruiwagentje aangereden, gemeente, dat je maar voor pakken hebt, hoor. Onze God ontfermt zich op het gebed van een mens die aan de grond is geraakt. En anders dan ga je onder de ontfermingen Gods nog voor eeuwig verloren. Maar die God mag ik u verkondigen, gemeente. Zo waarachtig. Zo betrouwbaar. In al zijn woorden. Al zijn woorden. Ook zijn bedreigingen. Lieve mensen, alsjeblieft. Neem dat nou eens serieus. En denk niet als je in de kerk zit, dan komt het wel goed. En denk niet, het valt allemaal wel mee, want wat heb ik nou voor kwaad gedaan. Gods bedreigingen zijn waarachtig. En er valt er geen eentje van ter aarde, gemeente. God laat niet met zich spotten. God laat zich niet bedriegen, echt niet. Maar God is ook waarachtig in zijn beloften. Hij zegt ze. En hij onderstreept het. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. Wat gaat er uit de lippen? Laat ik één ding noemen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Meent God dat? Ja. Ja. Voor 100%. En weet u waar de Heer nou lust in heeft, gemeente? Dat u hem aan zijn woord houdt. Want daaruit blijkt uiteindelijk dat de vorst der leugenen het verloren heeft van de geest die in de waarheid leidt. Dat je naar de Heere gaat zoals een kind naar vader en moeder gaat. En zegt, u hebt het toch beloofd. Beloofd is beloofd. Weten onze jongens en meisjes ook wel, hè? Beloofd is beloofd. De Heere zegt, zo wil ik nou graag dat je bij me komt. U hebt het toch beloofd. U kunt toch niet liegen. Gemeente, God zweert, maak hem nou niet tot een leugenaar. Twijfel niet aan zijn spreken. Neem ze niet voor kennisgeving aan, die woorden van de Heere, maar leg er de hand maar op en herinner hem er maar aan. En als u en jij wat belooft voor Gods aangezicht in een plechtig moment van je leven, doe het aanbiddend. Zo waarlijk, helpe mij God, almachtig. Help ons! Barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw, kom ons te staren. Amen. samen danken. Heren, u hebt het gehoord in uw heilige hemel. Wat we zongen, wat we beleden, wat we beloofden, wat we onder ede verklaarden. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden in eeuwigheid, uw trouw verbreiden. Zo kan het ook alleen maar, Heren, wanneer u ons helpt, wanneer u ons waar maakt. Laat dat in ons leven mogen blijken in de komende week, dat we oprecht zijn. Dat ons ja, ja is en dat ons nee, nee is. Omdat we bij de Heere Jezus op school zijn gekomen. Heere, zegen ons zo. In alle dingen van de komende week op de plaats waar u ons stelt in ons werk. Thuis en op school en als we uitgeschakeld zijn. Zegen ons als er blijde dingen staan te wachten. Als er verdrietige dingen op ons afkomen. Doe ons leven van uw trouw. U die gezworen hebt bij uzelf. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte de tweede vers uit de lofzang van Zacharias. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Lofzang van Zacharias vers 2. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.